Ja, Bram is met zijn traditionele kerngezin op vakantie. Dus deze week ben ik Wilbert. Als je de stem niet herkende, ben ik alleen. Of niet alleen, natuurlijk. Ik zit hier met Alexander, die de techniek doet. En zoveel meer. Maar ik dacht, als ik dan alleen ben, dan vind ik het leuk om wat langer met iemand te praten die iets heeft gedaan met thema's waar ik me veel mee bezighoud. En een daarvan is de gaswinning in Groningen. Dus ik dacht, dan gaan we de schrijver van een boek dat een tijdje geleden verschenen is bij Noordlicht spreken. Auke Hulst is dat, die onder het pseudoniem Jutta Koolhof het boek In de Slochter Vrijstaat schreef. En ik ga met hem praten over het nut van alternatieve geschiedenissen en utopieën. En literatuur natuurlijk. Deze week dus even geen Bram, ook geen Marjolein Rover. Maar wel helemaal aan het einde van deze aflevering. Poëzie door poëzie is een daad. Deze keer draagt Joost Omen voor. En goed nieuws, we hebben twee nieuwe vrienden in onze petje af. Dus vind je het belangrijk wat we doen als linkse mannen, als linkse mensen. Kan je ons ook steunen. Er zijn er twee nieuw bij. Eentje is FNV-voorman en de andere is zelfbenoemde linkse kut. Dit zijn de linkse mannen, lossen het op. Of... Nou ja, Auk is ook links. Dus alsnog, de linkse mannen lossen het op van zaterdag 3 maart.
Er zit echt een grote rechtse meerderheid, een groot rechtsblok.
De linkse mannen lossen het op.
Als ik de hele tijd aan die billen ga zitten.
De linkse mannen lossen het op.
12 vluchtelingen en immigranten.
De linkse mannen lossen het op.
We've got your back.
Wij nemen die verantwoordelijkheid.
Ja, en gelijk maar weer een rectificatie. Het is natuurlijk niet zaterdag 3 maart, maar mijn horloge kent geen schrikkeldag. Dus het is zaterdag 2 maart. Nou, dan gaan we nu bellen.
Hallo.
Nou, ik dacht Bram is er niet bij. Bram houdt op zich ook wel van lezen hoor, maar Bram is er niet bij en wie kan ik dan bellen? En ik dacht vorige week ook al dat het interessant zou zijn om jou een keer te bellen over In de Slochter Vrijstaat, maar ik dacht misschien vraagt het wel om wat meer tijd. Bram is er niet, dan hebben we deze week gewoon de tijd.
Als de Bram van huis is, dan danst de Wilbert.
Dan dans ik op de spreekwoordelijke tafel, ja. Ja, en ik wilde het vooral over In de Slochter Vrijstaat hebben. Maar ik denk dat we het ook wel voor een deel wat zouden kunnen hebben over andere dingen die je hebt geschreven. Maar dat komt dan vanzelf. Want veel mensen kennen jou natuurlijk als schrijver. En In de Slochter Vrijstaat, is dat eigenlijk je eerste werk onder pseudoniem of mag niemand dat weten?
Het is mijn eerste gepubliceerde werk onder pseudoniem.
Ik heb hier
ergens een science fiction roman liggen die ik voor mijn eigen plezier om de zoveel tijd al 20 jaar aan het herschrijven ben. En die is onder pseudoniem, maar nog nooit gepubliceerd. En misschien gaat het ook wel nooit gebeuren.
Nee. Heb je die wel eens aangeboden?
Ook niet.
Nee,
het is... ik weet niet, soms als ik eens op vakantie ben ik eigenlijk ooit op vakantie, niet echt... Dan heb ik die vaak bij me en dan zit ik er een beetje te klooien.
Ja. Dus dan ook in je vrije tijd nog aan het schrijven?
Ja, het is een ziekte.
Ja, het is niet anders. Ja, want in de Slochter Vrijstaat, daar staat dan Jutta Koolhof op. En ik kan zo meteen misschien iets meer vertellen over wie zij dan is. Maar had dit boek een pseudoniem nodig?
Ja, want het is in principe is het een fictief reisboek uit het jaar 1984. Mm-hmm. En toen was ik niet in staat om een reisboek te schrijven.
Nee.
Toen was ik 9.
Ja.
Dus het moet sowieso om geloofwaardig te zijn door iemand anders zijn geschreven die veel ouder is dan ik ben.
Ja. En dat is in dit geval dan Jutta Koolhof. En je noemt het inderdaad een fictief reisboek. Hoe is het boek tot stand gekomen?
Ik ben eigenlijk al heel erg lang, sinds jongs af aan... Misschien moet ik eerst vertellen, ik ben opgegroeid in het aardbevingsgebied.
Mm-hmm.
In een heel klein buurtschapje, gehuchtje dat Denemarken heet. Toen ik daar woonde, het is best een vrij groot gebied. Toen ik daar woonde was het 15 huizen volgens mij. Denemarken 1 tot en met 15.
Mm-hmm.
En Het zijn nu minder huizen, omdat een deel ervan is omgetoverd in het Roegwold. Mm-hmm. En in Dannemeer,
ja.
Wat heel, een heel mooi gebied is.
In Groningen dus, ja.
Ja, nee, wij werden natuurlijk omringd door die gaswinningsinstallaties. En mijn vader, die in 1983 is overleden, die had het altijd over dat het zo schandelijk was dat al dat geld bij ons uit de grond verdween. En dat wij er zo weinig voor terugzagen. Mm-hmm. En hij had altijd het idee van het zou heel erg goed zijn als de gemeente Slochteren, wat toen nog de gemeente Slochteren was, inmiddels opgegaan in Midden-Groningen, mm-hmm. zich zou afscheiden en Koeweit in de klei zou worden.
Ah, ja.
En dat idee deed natuurlijk heel veel met mijn kleine, kleine, hebzuchtige kinderbrein. Ja, dat idee heeft me nooit losgelaten. En ik heb er wel eens aan gerefereerd in ander werk.
Ja.
Maar ik heb het nog nooit helemaal uitgewerkt. Tot ik een keer, en dat is denk ik ook alweer 6 jaar geleden, een kaart had gemaakt. Een landkaart van dat gebied. Hoe het er dan uit zou hebben gezien.
Ja.
Hoe zouden die dorpskernen gegroeid zijn? Is er een metrostelsel? Et cetera, et cetera.
Ja.
En dat had ik gewoon voor de lol gedaan. Ik vind het leuk om kaarten te maken. En ik had die gepost op Facebook en op toen nog Twitter.
Ja, voormalig
Twitter. Ik kreeg heel veel reacties op. En het Dagblad van het Noorden wilde me erover interviewen en zo. Dus ik voelde wel, oh, dit leeft eigenlijk, dit raakt heel veel aan.
Ja.
Zeker in verband met natuurlijk de zeer grote onvrede en het leed dat onvrede rond en het leed dat is veroorzaakt door de gaswinning. En de afhandeling vooral ook van dat leed.
Ja.
En ben 2 jaar geleden denk ik gevraagd door Noorderlicht en BPD Cultuurfonds.
Ja.
Om iets te maken in het kader van een heel groot project dat Hernieuwde Energie heet. En dat zich richt op het aardbevingsgebied en vooral op het veranderen van het narratief rond het aardbevingsgebied. Dus niet alleen maar ellende, ellende. En toen dacht ik, dat is echt een ideaal moment om full blown dit idee uit te werken. En met tekst, met beeld, veel verder uit te diepen en een mooie uitgave van te maken.
Ja.
Ook als een soort van, misschien ook wel een soort van, het is heel ernstig, maar het is ook luchtig. En het is ook iets opgewekt, in de zekere zin. Ook al zit er iets heel, heel akelig onder. En dat is iets wat het gebied wel nodig heeft ook, denk ik.
Ja, want het is inderdaad, het is enorm uitgebreid. Er zitten kaarten in. Er zit een sticker in die je als een soort van landcode op je auto kan plakken. Dus mijn auto die komt ook uit de Slochtervrijstaat op dit moment, doordat die sticker erop zit. Maar er zitten kaarten in, er zit een reproductie van een fictief concert in, er zitten statistieken in. Er zitten een enorme hoeveelheid aan noten, voetnoten in, met allerlei ook voor een deel, denk ik, verzonnen bronnen. Is dat typisch voor jou, dat je zo uitput in het helemaal uitwerken van zo'n fictieve wereld?
Nou, ik ben als lezer begonnen met het lezen van heel veel science fiction. En een van de essenties van science fiction is worldbuilding. Dus ik hou erg van het optuigen van een hele andere wereld. En dat doe ik ook in heel veel boeken, heb ik dat gedaan. Ik heb dat met voetnoten, dat heb ik eerder gedaan in mijn hele dikke roman, de Mitchie Kosje Troost Baby Company.
Ja.
En dat is eigenlijk de roman die aan dit boek vooraf ging.
Ja.
Daar had ik, dus ik zat ook nog een beetje in die vibe. En het is ook wel logisch om het te doen in deze context. Want het is dus eigenlijk het verhaal van de Inderslochtervrijstaat is dus een Amsterdamse reisschrijfster met familieroutes in het noorden. Gaat naar de Slochtervrijstaat, die 20 jaar eerder in 1964 zich heeft afgescheiden.
Ja.
Om journalistiek verslag te doen van hoe het daar eigenlijk is.
Ja.
Ja, heel veel van wat zij vertelt vraagt gewoon nog wat extra uitleg. En daar zijn die voetnoten voor.
Ja, ja, en je vader die was dus iemand die zei van ja, we moeten ons in met het noorden, met Groningen of met in ieder geval het gaswinningsgebied onafhankelijk verklaren. We moeten zelf aan de knoppen zitten over dat voor dat geld. Was dat in zijn tijd eigenlijk een hele revolutionaire gedachte?
Nou, er werd wel gemord. Kijk, in principe schudde de aarde toen nog niet. Althans, er werd wel wat gefluisterd.
Ja.
Er waren wel mensen die wat schade hadden, maar dan gingen ze bij de NAM vragen. En dan zei de NAM, ja, dat komt door het afwateren.
Ja.
Je moet bij het waterschap zijn. Ja. En zo.
Is misschien
en
wat groot landbouw een keer langsgekomen.
Wel van oudsher, wat dat leed van de gaswinning komt natuurlijk op een hele lange chronische geschiedenis van uitbuiting. Door herenboeren, veenkoloniën. Soms wel een beetje aangeleerde hulpeloosheid in.
Ja.
Door die hele lange geschiedenis.
Ja.
Mijn vader was wel iemand die dat wilde doorbreken. En er zijn natuurlijk meer mensen die dat willen.
Ja.
En het was ook gewoon een beetje een larger than life man die wel meer wilde ideeën had.
Ja, en was daar toen aandacht voor dan, dit idee? Heeft hij daar bijvoorbeeld, is hij daar, want hij was journalist ook, toch?
Ja. Ja, nee, maar dit was echt iets wat gewoon bij ons in de keukentafel werd gezegd.
Ah ja, ja. Dus daar is Koeweit aan de klei geboren.
Ja, hij vertelde dat als mensen uit het westen kwamen, dan zei hij altijd dat je in Slochter niet kon roken, omdat er ontploffingsgevaar was. En heel veel mensen geloofden dat. Dat is heel grappig.
Dat
hij zelf 2 pakjes ongefilterd per dag wegstak.
Ja, daar zouden we op zich wel weer mee kunnen beginnen. Maar dus, het toont denk ik wel wat voor iemand hij was. En dan ga je dus die aangeleerde hulpeloosheid die je net noemde, die ga je dan proberen te bevechten door een aantal projecten als Noorderlicht. Bijvoorbeeld ook door dit boek. Waarom zou een boek zoals dit, dus een fictief reisverslag van in een wereld van hoe het ook zou kunnen zijn gegaan, hoe kan dat helpen, denk je?
Omdat het je leert op een iets andere manier naar je eigen omgeving te kijken. Dat is sowieso iets wat zeker speculatieve literatuur, wat ik een betere naam vind dan science fiction, kan doen. Dus kan je kan even wat ramen openen en zich bieden op alternatieven, waardoor je misschien iets minder het gevoel hebt dat je vastzit. En ook, kijk, de laatste 10 jaar zeker, is het hele discours rond dat chronische aardgasgebied is natuurlijk zo geproblematiseerd. Het gaat alleen maar over problemen en over schade. En daardoor vergeet je, krijg je ook bepaalde dingen te vergeten. De schoonheid van het gebied, de kracht van de mensen zelf. En juist dat soort aspecten, zeker die kracht en ook een zekere eigen wijsheid wel, kun je juist een beetje uitvergroten door daar een eigen staat neer te leggen.
Ja.
Maar dat levert natuurlijk ook weer problemen op, hè? Want het is geen utopie.
Nee. Nee, want ik dacht, het is leuk om met jou te bellen over het nut eigenlijk van alternatieve geschiedenis. En ik dacht, eerder wilde ik met je spreken over het nut van utopieën. Maar dit is natuurlijk niet een utopie, want het is geen ideale wereld, toch?
Nee, ik geloof niet in ideale werelden. Kijk, het is heel simpel. Welke wereld je ook bouwt, en vanuit welke optimistische principes ook, er zijn natuurlijk altijd figuren die uit eigen belang dat willen tweaken.
Ja.
Ik vind altijd internet altijd een heel erg goed voorbeeld. Internet is op zeker moment begonnen en er was heel veel, ik zou zeggen, utopisch geklets omheen. Van, oh, dit is dan de vrije staat voor alle mensen. Die kunnen daar dan, het is van iedereen. En dit en geen regels, et cetera, et cetera. Maar ik dacht altijd van, ja, maar als er geen regels zijn. En als niemand die waarde beschermt via regels. Dan ga je gewoon, dan wordt internet op zeker moment ingenomen door de sterkste partijen. Door grote bedrijven.
Ja.
Die daar gewoon een vlaggetje gaan planten. En dat is ook wat gebeurd is. Internet is verschrikkelijk.
Ja, ik denk dat we daar wel over eens zijn. Ja, en je hoeft natuurlijk niet, het zou een slecht idee zijn, want mensen kunnen het boek ook gewoon kopen als je vertelt wat er allemaal gebeurt in het boek, wat Jutta Koolhof allemaal tegenkomt. Maar hoe ziet die alternatieve wereld er dan uit? Hoe ziet die Slochtervrijstaat eruit? Wat is er gebeurd?
Nou, hij ziet er ten eerste visueel anders uit. En dat is omdat er is natuurlijk heel veel geld. En dat betekent dat er ook veel mensen zijn met heel veel geld. Dat geld is niet altijd even eerlijk verdeeld. Daar is het niet utopisch al. Mm-hmm. En dat heeft ervoor gezorgd dat er een ontzettende gebiedsontwikkeling heeft plaatsgevonden in de vorm van veel hoogbouw. Bedrijven hebben zich er gevestigd. Er zijn veel migranten naartoe gekomen, ook uit Nederland. Want Nederland is natuurlijk verarmd geraakt door het ontbreken van gasbaten. Dus voor Nederlanders is het ook interessanter om in de Vrijstaat te werken. Maar er zijn ook meer klassieke arbeidsmigranten. Je hebt arbeidsmigranten uit Duitsland en Amerika die belangrijke partners zijn voor de Vrijstaat. Dus er wonen 300.000 mensen. In plaats van, in 1984, ik denk 14.000.
Ja,
dus er wonen gewoon veel meer mensen. Er zijn veel meer grote gebouwen. De lokale voetbalclub speelt niet in de Eredivisie, want daar zijn ze niet welkom. Maar die spelen inmiddels in de tweede Bundesliga. Mm-hmm. En die hebben een groot stadion. Et cetera.
Ja.
Een groot deel van het gebied is ook natuurgebied geworden, wat iets te maken heeft met de spirit van de oprichter die op een bepaalde manier op mijn vader lijkt.
Ja.
Maar dat natuurgebied staat ook onder druk, omdat na de dood van de oprichter van de Vrijstaat, de grote money interest toch andere ideeën heeft.
Ja.
Dus eigenlijk
het is een beetje een Vrijstaat in verval ook, een beetje.
Nou ja, daar hangt natuurlijk een zwaard van Damocles boven. Dat is het belangrijkste.
Ja.
Ik heb heel bewust voor 1984 gekozen, omdat er toen nog geen aardbevingen waren.
Ja.
Zodat je dat hele negatieve element eruit kan houden. En dat niet het beeld laat kleuren. Maar de lezer weet natuurlijk dat het eraan zit te komen.
Ja, dus je kunt, want er wordt alsnog veel gepompt.
In die zin hangt het erboven.
Ja. Ja, want er wordt alsnog veel gepompt, toch? In de Slochtervrijstaat. Ze zijn niet anders met het gas omgegaan, behalve dan dat ze de baten voor zichzelf hebben gehouden.
Nee, klopt. En ik denk wel dat dat ook echt, als het echt gebeurt, zo zou zijn gegaan als in het boek, dat het ook zo zou zijn gegaan. Maar dat is wel een heel belangrijk verschil.
Ja.
Het maakt nogal uit of je of de problemen waarmee je geconfronteerd wordt op lange termijn het gevolg zijn van iets waartoe je zelf hebt besloten, of dat ze het gevolg zijn van iets waartoe voor jou besloten is. Dat is zo'n wezenlijk verschil.
En dat zit hem dus in die aardbevingen?
Ja, nou ja, kijk, het maakt gewoon uit of de aardbevingen het gevolg zijn van dat jij zelf hebt besloten van ik ga dit uit mijn eigen grond pompen en ik ga zelf iets met dat geld doen, of dat er in principe koloniaal beleid is gevoerd en het een wingewest is geweest en dat gas, zonder dat je daar nou zelf iets over te zeggen hebt gehad, uit de grond is gepompt en dat het geld is verdwenen, maar dat je wel aardbevingen cadeau krijgt. Dat is gewoon, je hebt in beide gevallen aardbevingen, maar het zijn toch twee heel verschillende dingen.
Ja, en de natuurkracht is gewoon iets anders. En achter het anders zit inderdaad zo'n bewuste keuze. En daarom is het volgens mij ook voor heel veel Groningen zo slecht te verkroppen, dat iemand als Henk Kamp zei van ja, het is gewoon een fact of life. Ja.
Ja.
Ja. Dat is echt ongelooflijk. Ja, en je zei ook van ja, want dat is ook waar heel veel mensen niet stil bij staan. Hè? Dat we als Nederland zo enorm veel hebben gehad. Tenminste, we als Nederland. Ik zit in Groningen op dit moment. Maar dat Nederland zo enorm veel heeft gehad aan die aardgasbaten. En jij zegt dus eigenlijk als Nederland dat niet had gehad, dan is Nederland ook verarmd. Dus dat is in het boek is dat ook zo, toch?
Ja, nou ja, er zijn een paar dingen. Die aardgasbaten zijn gebruikt voor verschillende dingen. Voor heel veel infrastructurele dingen. De deltawerken, ik noem maar eens iets, zouden zeker niet op, zouden misschien wel niet eens voltooid zijn, maar zeker niet op schema. Maar er zijn ook heel veel spanningen in kabinetten afgekocht met aardgasbaten. Dus je zou ook veel meer politieke onrust hebben in Nederland als die aardgasbaten er niet waren geweest. Want die broekriem had dan gewoon veel strakker gemoeten en er hadden veel hardere keuzes moeten worden gemaakt.
Ja.
Je zou natuurlijk kunnen zeggen, in zekere zin waren die aardgasbaten een vergiftigd cadeau en heeft dat mensen lui gemaakt,
ja.
Politiek. Omdat je altijd wel kan denken van nou, hier, ik gooi nog wat geld naar mijn politieke tegenstander en dan is iedereen weer vrienden.
Ja.
Zodat je nooit een wezenlijk gesprek voert. Ja. Maar dat weten we niet, want dat is een ander universum.
Precies. Ja, en daar kunnen we denk ik straks ook nog wat over praten, over wat dat dan in het heden betekent. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe het verder praktisch is gegaan. Want jij was met dit, jij was er met dit idee. Noorderlicht ging er samen met jou aan werken. En hoe werk je dan verder zo'n boek uit? Wat voor mensen werken daar verder aan mee? Of doe je dat helemaal alleen?
Het is mijn idee. Ik heb de tekst geschreven. Ik heb wel een deel van het beeld gemaakt en ook een voorzet voor gedaan. Maar ik ben natuurlijk uiteindelijk niet een beeldkunstenaar. Dus daar heb ik heel veel hulp gehad. Ik heb heel veel hulp gehad met het uitwerken van de kaarten en met het ontwerp van het boek. Dat is gedaan door Erik Wongens en de Trip. En Jenne Hoekstra heeft ook nog een soort van, die heeft fotografie gemaakt die eigenlijk niet bestaat, die niet mogelijk is. Dus die heeft foto's gemaakt van hoe de Vrijstaat eruit ziet, maar dat heeft hij natuurlijk gedeeltelijk in de computer gemaakt.
Ja, ziet bijvoorbeeld een Lamborghini langs een gasinstallatie rijden, hè?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Daar hadden we ook een Lamborghini voor kunnen huren, trouwens.
Maar dit was
een heel groot stadion voor SGV, dat hadden we niet kunnen huren.
Nee.
Maar het idee was ook, het boek is uit 1984. Het moet er ook heel erg 1984 uitzien, qua kleur en qua letter, qua typografie en andere. En daar is Erik Wong gewoon hartstikke goed in. Dat moet je mij niet laten doen. Dus in die zin is het is een soort van totaalkunstwerk. Dat wel uit mijn brein is voortgekomen, maar dat het nooit in deze vorm had kunnen bestaan zonder de hulp van die mensen.
Nee. En ook wel gestoeld op een hele hoop ook historische feiten. Af en toe loopt zelfs door elkaar wat nou eigenlijk inderdaad de realiteit was en wat niet. Want wanneer maak je voor jezelf de keuze om op te houden met de realiteit? Met de realiteit zoals die in ieder geval in de geschiedenisboeken beschreven staat?
Nou ja, wat je nodig hebt als je een alternatieve geschiedenis wil maken, is een, ik weet eigenlijk niet hoe dat in Nederland zegt, is een inflection point. Dus een punt waar het anders gaat lopen. En dat moet een significant en logisch punt zijn. Dus mijn eerste research was eigenlijk opgericht om een geloofwaardig scenario te verzinnen voor zo'n inflection point. Dus waar had het anders kunnen gaan? En het punt waar ik uiteindelijk op ben gekomen was dat toen in de begin jaren 60 het gasveld is in 1959 ontdekt, tussen aanhalingstekens. En begin jaren 60 was er veel gesteggel over de ontginning. En dan was de Nederlandse overheid was daarin een partij, Shell was daarin een partij, Esso was daarin een partij. En er was wel heel veel, onvrede bij Esso, want Esso, groot Amerikaanse oliebedrijf, voelde zich nogal gepiepeld en niet serieus genomen. En ik dacht, daar zit iets. Esso gaat dubbelspel spelen. En van daaruit ga je dan beginnen. Oké, als Esso dubbelspel zou spelen, en dat dubbelspel bestaat eruit dat ze het eigenlijk een dealtje maken met een soort van onafhankelijkheidsbeweging die aan het opkomen is in dat Groningse. Hoe zouden ze dat dan doen? Hoe kun je dat politiek en ook militair afhameren.
Mm-hmm.
Want je wil natuurlijk ook niet dat het Nederlands leger binnenkomt rijden en meteen alles bezet.
Nee.
Dus daar moet van alles gebeuren.
Ja.
En dat moet je geloofwaardig kunnen vertellen. Dat vergt dan heel veel research. En sowieso heb ik wel geprobeerd om qua feiten zoveel mogelijk bij feiten te blijven.
Ja.
Je moet natuurlijk ook zeker met nieuwe feiten bedenken, omdat er een nieuwe werkelijkheid ligt.
Ja, en die feiten bij elkaar sprokkelen lijkt me ook best nog wel ingewikkeld, want er verschijnen zelfs nu nog allerlei boeken over de rol die inderdaad Esso destijds heeft gespeeld, de manier hoe de overheid daarmee mee om is gegaan. Ja. Ik bedoel, daar is eigenlijk nog best veel onduidelijk, toch?
Klopt, dat is een fluïde beeld. Ja. Maar je moet gewoon ergens toe besluiten als schrijver, want anders dan kom je niet vooruit.
Ja.
Maar ik had me wel ernstig verkeken op hoeveel werk dit zou zijn en hoeveel research dit zou vergen. Ik denk dat per vierkante centimeter boek, ik heb denk ik zelden meer research gedaan per vierkante centimeter boek dan voor dit.
Ja, want het zijn ongeveer 100 pagina's, denk ik, die er in totaal in zitten. Ja. Maar dan zit er ook inderdaad nog een hele statistiekenkaart, die reproductie die je kan doen, maar ook een plattegrond van de Vrijstaat.
Ja.
Ja, daar zit natuurlijk ook een hele hoop werk in.
Ja, en er is trouwens ook nog, en dat is dan weer werk dat buiten het boek is gedaan.
Precies, ja.
Er is ook nog een fietsroute met geluidsfragmenten. Er staan in het gebied van de voormalige gemeente Slochteren staan ook borden met QR-codes, zodat je die geluidsfragmenten ter plekke kan oproepen. Het is best wel een project.
Zo klinkt het, ja. En wat voor... daar ben ik zo wel benieuwd naar wat dat dan doet en of mensen het begrijpen. Maar nog even over het boek. Je eindigt dan inderdaad vlak voordat in ieder geval de eerste duidelijke bevingen waar iedereen het over eens was, dat zijn bevingen komen. Heb je dan stiekem ook al heel erg veel nagedacht over wat er daarna allemaal zou gebeuren? Of eindigt jouw fantasie ook gewoon op dat moment?
Nou, mijn fantasie eindigt op dat moment, maar ook om een hele pragmatische reden. En dat is dat er ook wordt gewerkt aan een toneelstuk, een toneelvoorstelling. Mm-hmm. Ik wil me daar dus in die zin inhoudelijk, wil ik hem dus niet in de wielen fietsen. Dus wat er verder gebeurt met die Vrijstaat is weer aan anderen. En dat is ook wel een beetje het idee van zo'n wereldbouw, is dat het op zeker moment die wereld is van iedereen.
Ja. En wat kunnen mensen er dan mee? Inderdaad, iemand kan er toneel mee maken, maar wat jou betreft kunnen mensen daar dus gewoon mee aan de haal. Die kunnen daar van alles gaan doen. Misschien dat er gewoon een echte Slochtervrijstaat nog uitgeroepen wordt.
Nou, er zijn wel... Soms maak ik me wel een beetje zorgen over... iedereen mag er mee aan de haal gaan, maar dat wil natuurlijk niet per se zeggen dat het altijd gaat op een manier die jou bevalt.
Nee.
Kijk, er is bijvoorbeeld ook een vlag. Ik heb ook een hele grote vlag hier, ja, die hier aan de vlaggenstok kan, van de Vrijstaat. Maar soms denk ik wel, ja, zo'n vlag kan natuurlijk ook worden toegeëigend door groepen waar ik het misschien helemaal niet mee eens ben.
En daar ga je dan niet akkoord mee?
Nou ja, it's out there, dus ik heb daar niet zoveel controle over.
Nee, want dat vond ik. Ik vind één stukje wat dan fictie in de fictie is, wat dan wel heel realistisch is, even voorlezen. En daar zit wel een interessant einde aan in. Dan zie je denk ik de bui ook al wel hangen. Je schrijft, of Jutta Kool schrijft: "We schrijven het jaar 2012. Het gaat Nederland voor de wind en de snelle opeenvolging van kabinetten die we in de laatste decennia hebben gezien, heeft zich niet voorgedaan." Dus dit is eigenlijk een alternatief boek wat je hier mee omschrijft. "Toen de nacht viel over het windgewest." Een old history die schatplichtig is aan de Amerikaanse science fiction schrijver Philip K. Dick. Nou, en dan gaat het verder. "Voor ministers is de gasbel een goudader gebleken, een ondergrondse kluis met gratis geld. Met gasbaten zijn interne akkefietjes afgekocht en sociale spanningen getemperd. De deltawerkers zijn op schema voltooid. Het klinkt idyllisch, een gaaf land, zoals de toeristische slogan wil, maar in de periferie valt dat tegen. Het stuk Groningen dat nu de Vrijstaat is een vergeten uithoek waar armoede heerst en waar ongewenste elementen, misdadigers, asielzoekers en daklozen worden geparkeerd in gesloten opvang. Tot het leegroven van de Groningse grond zich begint te wreken middels bodemverzakkingen en aardbevingen. In Den Haag doet men niks, bang gasbaten te moeten offeren voor de veiligheid van de bewoners. Het is de druppel die de emmer doet overlopen. Met vertraging staat er alsnog een militante afscheidingsbeweging op." Is dat dan waar je bang voor bent? Waar ze die vlag voor zullen misbruiken?
Hangt een beetje van de aard van die afscheidingsbeweging af.
Ja.
Het is dus een alternatieve werkelijkheid binnen de alternatieve werkelijkheid, maar het is toch wel weer net een alternatieve werkelijkheid, want het lijkt het te ons, maar het weet niet helemaal.
Ja.
Het is allemaal heel verwarrend, Wilbert.
Ja, maar dat is ook leuk, toch? Ik bedoel, dat is volgens mij in je vorige boek, de Michikoshi Trost Baby Company, is dat ook juist interessant, toch? Dat al die verhalen door elkaar lopen en dat daardoor de waarheid zoek is, bijna. Tenminste, dat is een hele korte samenvatting. Maar ik vind dat zelf interessant, ook aan dit boek, dat je inderdaad soms denkt, ja, is dit nou eigenlijk een feit? Is dit een echte schrijver geweest? Heeft dit boek echt bestaan? En dat maakt je misschien nog wel geïnteresseerder in hoe de wereld echt is.
Er zit ergens een citaat in uit een boek van Gerrit Komrij.
Ja.
En dat citaat is half daadwerkelijk van Gerrit Komrij. Maar het gaat ook over de Vrijstaat. En dat is gebaseerd op wat Gerrit Komrij eventueel over de Vrijstaat had kunnen zeggen. Dus dat citaat is ook weer half verzonnen.
Ja.
Maar het komt wel uit het bestaand boek.
Ja.
Het is allemaal mist.
Ja. En heb je daar dan zelf ook plezier aan een soort van bijna zoektocht die het voor anderen wordt? Of is het jou daar niet om te doen?
Nee, daar is het me niet om te doen, want het moet wel allemaal functioneel zijn. Maar ik heb er wel plezier aan, voor mezelf.
Ja.
Omdat het ook het is ook gewoon een enorme uitdaging om dat een beetje geloofwaardig in elkaar te schroeven.
Ja. En begrijpen lezers of recensenten het boek?
Nou, of recensenten het boek begrijpen, weet ik niet. Want daarvoor zouden ze het eerst moeten recenseren.
Is het zo erg?
Ja, dat is wel echt zo erg. En ik weet niet precies waar dat door komt, maar het is in elk geval door alle landelijke kranten genegeerd.
Ja.
Het is al best een tijdje uit, dus dat kunnen we nu inmiddels wel stellen. En ik wil niet geborneerd klinken, maar ik vind dat wel raar.
Ja.
Het
past misschien ook bij een boek over gaswinning of over een alternatieve geschiedenis van de gaswinning. Zou je kunnen zeggen, triest genoeg.
Als schrijver krijg je nooit de vinger achter waarom dat precies is. Het is natuurlijk wel... Het is in zekere zin een heel raar ding waar een recensent misschien moeilijk een vinger achter kan krijgen.
Ja.
Omdat het verschillende kunstvormen door elkaar is.
Ja.
Misschien is dat het, ik weet het niet. Het is allemaal speculeren. Het is natuurlijk heel verleidelijk om te denken, ja, dat is gewoon omdat het over Groningen gaat. En het wordt niet serieus genomen in Groningen.
Ja, misschien ook een beetje plat. Ja.
En dat is ook een beetje plat, maar... Maar het is dus, ik weet dus niet wat recensenten ervan vinden. Ik weet wel dat lezers het soms erdoor van ernstig door verward raken. Maar het vaak ook heel erg tof vinden.
Ja.
Overigens kun je in de supermarkt in Slochteren Vrijstaat bier kopen.
Niet of wel?
In Schildwolde. Ja, wel.
Oh, wel.
In Schildwolde. In de supermarkt in Schildwolde.
Ja, en verder kan je hem ook gewoon online kopen, toch?
Ja, ja. En ook nog op andere plekken.
Ja. Ja, want dit is dan een alternatieve geschiedenis, inderdaad niet science fiction, maar een alternatieve geschiedenis, waar je net een mooier woord voor had. Maar het heet natuurlijk, of waarin ik je nu bel, dat heet De Linkse Mannen Lossen Het Op. En waar ik wel benieuwd naar ben, is waar uiteindelijk een alternatieve geschiedenis, en daar heb je al wel wat over gezegd, maar waar dat een oplossing voor is en waar dingen maken zoals dit... bij kan helpen. Want daar heb je vast over nagedacht toen je dit maakte. Kan je daar misschien iets over zeggen?
Nou ja, waarbij het alternatieve geschiedenis hebben van oudsher, en het is overigens wel science fiction, want het is een subgenre in de science fiction, de alt history.
Ja.
En ik vond de speculatieve fictie.
Ja.
Want het is natuurlijk speculeren. Waar het bij kan helpen
ja,
is...
Ja, daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Dat science fiction, ik denk daar altijd dat het over de over de toekomst moet gaan. Maar ik heb geen idee waarom. Want dat is natuurlijk niet zo.
Nee, soms... kijk, een heel bekend een boek dat best wel van invloed is geweest op dit boek... is The Man in the High Castle van Philip K. Dick. Mm-hmm. En dat gaat over een alternatieve werkelijkheid... waarin de Japanners en de Duitsers de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen.
Ja.
Wat natuurlijk ook gewoon speculatieve fictie is, maar dat speelt wel gewoon in de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Het speelt niet in een hele verre toekomst.
Nee, precies.
Hetzelfde geldt overigens voor het complot tegen Amerika van Philip Roth.
Ja.
Dat gaat over een werkelijkheid waarin de fascist Charles Lindbergh de presidentsverkiezing heeft gewonnen.
Ja.
Enzovoort.
Ja.
Waarbij kan het helpen? Nou, vaak wordt het dus ingezet, en dat zie je dan bijvoorbeeld in dat complot tegen Amerika, als een manier om te waarschuwen voor dingen die de schrijver in in zijn eigen tijd, in zijn eigen werkelijkheid als gevaar ziet opdoemen. Je zou heel goed een alternatieve werkelijkheid en een alternatieve geschiedenis kunnen schrijven over een Nederland dat al decennia zucht onder een semi-fascistisch bewind.
Ja.
Maar dat zou je dan dus nu doen, omdat je zorgen maakt over waar het politiek naartoe gaat met het land.
Ja, dus dat je kan eigenlijk voorspiegelen wat misschien je voorland is, of voor zou kunnen zijn.
Ja, maar dan maak je dus een dystopie.
Ja.
Maar de meer utopische insteek is om te laten zien wat er nog mogelijk is.
Ja.
En dat is dan een vorm die wat minder tot zelfmoordgedachten leidt. Hopelijk.
Ja, en daar hoort deze dan bij. Dus misschien dat dit aan mensen inderdaad mogelijk laat zien.
Ik zou dit een het is niet een volledige utopie, maar het is een utopie light, zou je het misschien kunnen noemen.
Ja.
Het is in elk geval, er gaat wel iets van iets positiefs van uit.
Ja, hoopgevende elementen.
Ja.
Ja. En je zegt dan misschien dat inderdaad zoiets kan helpen, mensen kan helpen om nieuwe gedachten te krijgen. We hadden het natuurlijk eerder al over het starten van een militante afscheidingsbeweging of zo, of dat wel of geen goed idee is. Maar het zou natuurlijk ook überhaupt al ervoor kunnen zorgen dat Groningers anders gaan nadenken over inderdaad het lot dat hen aangedaan is en misschien wat actiever aan de slag gaan. En dat hoeft natuurlijk niet als mensen volledig onder de stress en in de sloopnieuwbouw zitten, maar een aantal Groningers hebben hun hoofd misschien wel vrij voor dat soort gedachten.
Ja, maar kijk, het voornaamste van het zorgt niet alleen voor andere gedachten, maar andere gedachten betekent ook dat je loskomt uit je oude gedachten.
Ja.
En je oude gedachten kunnen zo verlammend zijn.
Ja.
Dus het is misschien ook, kan het helpen een zekere verlamming te doorbreken. En misschien ook gewoon je blik op het gebied. Want dat het de hele tijd maar over problemen gaat, dat beïnvloedt hoe je naar je eigen leefomgeving kijkt. Het wordt gereduceerd tot die problemen. En het is gewoon veel meer dan dat.
Ja.
Het heeft veel meer waarde. Het verdient het gewoon niet om gereduceerd te worden tot problemen.
Nee, en dat doe je dan ook heel praktisch doordat je daar ook dingen neerzet in de omgeving en mensen door die omgeving kunnen fietsen en zich onder kunnen dompelen in de alternatieve geschiedenis in die omgeving zelf.
Ja, en dan moet ik wel zeggen, voor mij is dit op persoonlijk niveau wel een interessant project, omdat ik ben daar dus opgegroeid, maar ik ben daar niet zo leuk opgegroeid, zo gezegd. En ook dat had voor mij dat gebied heel erg gekleurd. Dus het heeft best wel lang geduurd voordat ik zelf weer de schoonheid van het gebied ben gaan zien.
Ja.
Ik vind het dan ook wel fijn ik zou bijna zeggen dat evangelie te verspreiden.
Ja, nee, dat mag toch? Ja, ja, want het is wel interessant dat je zelfs dingen schrijft die een metamorfose voor jezelf tot gevolg hebben.
Ja.
Ja, mooi. Of tenminste, dat is ook weer zo saai om het te eindigen. Mooi. Maar
mooi.
Ja, mooi. Nee, maar dat is interessant. Mooi. Dat hang je gewoon op. Mooi. En dan was het dan.
Mooi.
Ja. Nee, maar dat vind ik interessant. En ik merk al dat terwijl ik dit boek aan het lezen was, was ik al heel anders ernaar aan het kijken. En ik twijfelde pas of ik hem aan iemand voor haar verjaardag zou geven. En toen heb ik uiteindelijk voor, dat is heel erg natuurlijk om nu te zeggen, toen heb ik uiteindelijk voor Je keek te ver van Marjolein de Vos gekozen. Maar het mooie was dat haar moeder, en zij woont zij is opgegroeid in Woudsbloem, maar haar moeder gaf haar in de Slochter Vrijstaat. En dat ze met z'n allen gefascineerd naar die plattegrond van de Slochter Vrijstaat keken. Ook gefrustreerd omdat hun huis er niet op stond. Want zij wonen net buiten Woudsbloem. Ze hadden toch graag gezien dat daar een heel klein huisje getekend was. Maar dat ik gelijk zag dat hun blik op hun eigen omgeving, en dat heb ik ook meegemaakt toen ik dit boek las, gelijk veranderde. En dat is heel interessant. Ja.
Ja, maar dat is ook, zo'n kaart is echt goud.
Ja.
Ik heb
maar dat is ook misschien
het eerste boek dat ik in mijn leven heb gelezen was de Atlas.
Ja.
Ik was als klein kind volkomen geobsedeerd door de Atlas.
Ja.
En dat zijn natuurlijk eigenlijk abstracte vormen, maar het roept zoveel verhaal en mogelijkheid op. Het is zo evocatief, een kaart.
Ja, maar dat is ook een beetje die zo'n hele stomme meme is dat. Tenminste, ik vind die altijd wel grappig. I grew up in the streets. En dan staan daaronder dan de streets, dubbele punt. En dan staat daar dat kleed, volgens mij waar bijna iedereen als kind wel op heeft gespeeld met een aantal van die straten en zo'n ziekenhuis. En dan denkt iedereen, oh ja, een kaart. En een kaart is natuurlijk, dus dat spreekt enorm tot de verbeelding, ja.
Ja.
Ja, fascinerend. Ik denk dat we het hierbij gaan houden. Anders doe ik in mijn eentje een langere podcast dan dat we met z'n tweeën doen. Mensen moeten dit gewoon gaan lezen en een keer naar Slochteren gaan, want het is daar niet zo. Los van hoe het er nu is, is het er ook heel mooi. En kan het misschien nog wel interessanter zijn wanneer je dat door de bril van dit boek doet.
Ja, en als wij nu Slochteren zeggen, dan bedoelen we de gemeente Slochteren. Maar die bestaat dus niet meer, want die zit nu in de gemeente Midden-Groningen. Ja. En je hebt ook nog dorp Slochteren. Ja. Maar we bedoelen ook alle dorpen daaromheen. Schildwolde, Frambos, Harfstede, Siddeburen, Helm, Denemarken, ja. Lageland.
Ja.
Overschild, het zeer, zeer zwaar getroffen Overschild.
Ja.
Steendam, al die Oudbloem.
Ja. Nou, ik hoop dat het boek mensen overtuigt om gewoon eens hier naartoe te komen, als ze niet los daarvan al een keer de noodzaak en het plezier hadden ingezien. Dus dankjewel voor het maken van dit boek en dankjewel voor het gesprek.
Geen dank.
Yes, fijne dag hè.
Doei.
Ja, moet ik zelf een beetje doen. In de Slochter vrijstaat dus. Je kan hem kopen op internet, maar ook op allerlei andere plekken. Hij staat ook helemaal vol dus met bewerkte foto's, een kaart. En er zit een sticker voor op je auto bij. Ja, en who doesn't love stickers, toch? Super belangrijk. Geschreven door Auke Hulst. En dan daarbij geholpen dus door Noorderlicht, Erik Wong en Senne Trip. Dit waren de linkse mannen van zaterdag 2 maart. Volgende week zijn we er gewoon weer samen, Bram en ik dus. En dan spreken we vast ook weer 3 of 4 interessante gasten. Marjolein Rover is er ook. Mocht jij nu met een probleem zitten, word dan vrienden van de linkse mannen lossen het op Petje Af. Petjeaf.com/de linkse mannen lossen het op is dat. En als je dan lid wordt voor een jaar, en dat kost geloof ik €27, dan lost Marjolein jouw probleem op hier in de podcast. En wie wil dat nou niet? Dan heb ik volgens mij nu alles gezegd. Normaal gesproken doet Bram dit, dus het is een klein beetje warrig, maar het is gewoon even niet anders. Volgende week zijn we er weer. Moedig voorwaarts, maar nu eerst poëzie door Poëzie is een Daad, voorgedragen door Joost Omen. En het is Lutje Bear.
Hallo allemaal, Joost hier van Poëzie is een Daad. Omdat jullie het over deze week over utopieën en over literatuur hebben, leek het mij goed om een gedicht voor te lezen van Lutje Bert. En het is een klassieker en het gaat als volgt. Ik tracht op poëtische wijze, dat wil zeggen, eenvoud verlichte waters, de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen. Waar ik geen mens geweest, gelijk aan menigte mensen, maar waar ik die ik was, de stenen of vloeibare engel, geboorte en ontbinding hadden mij niet aangeraakt. De weg van verlatenheid naar gemeenschap, de stenen, dieren, vogels, weg, zou niet zo bevuild zijn als dat nu te zien is aan mijn gedichten, die momentopnamen zijn van die weg. In deze tijd heeft wat men altijd noemde schoonheid haar gezicht verbrand. Zij troost niet meer de mensen. Zij troost de larven, de reptielen, de ratten. Maar de mens verschrikt zij en treft hem met het besef een broodkruimel te zijn op de rok van het universum. Niet meer alleen het kwade, de doodsteek maakt ons opstandig of deemoedig, maar ook het goede, de omarming laat ons wanhopig aan de ruimte morrelen. Ik heb daarom de taal in haar schoonheid opgezocht. Hoorde daar dat zij niet meer menselijks had dan de spraakgebreken van de schaduw, dan die van het oorverdovend zonlicht.
De linkse mannen lossen het op.